Goedemorgen, gemeente, broers en zussen, jongens en meiden. Welkom in deze dienst. Wat mooi dat we zo weer bij elkaar mogen komen vanmorgen. Ook een hartelijk welkom aan de gasten in ons midden. Misschien bent u hier voor het eerst, misschien al vaker hier geweest. Welkom. We hopen met elkaar dat u zich hier thuis en welkom zult voelen. Vandaag de vijfde Lijdenszondag met het thema God keert alles om. We staan vandaag stil bij wat Jezus zegt in Lucas 23. Huil niet om mij, huil liever om jezelf. Ik wens jullie allen een hele mooie dienst. Ik wil met u twee gedeelten lezen. Eerste gedeelte uit Psalm 27, vers 1 tot 3 en vers 13 tot 14. En daarna Lucas 23, vers 26 tot 32. Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij, maar zij struikelden, zij vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Wacht op de Heer, wees dapper en vastberaden. Ja, wacht op de Heer. Lucas 23. Toen Jezus werd weggeleid, hielden de soldaten een zekere Simon van Cyrene aan, die net de stad binnenkwam. Ze legden het kruis op zijn rug en lieten hem achter Jezus aandragen. Een grote volksmenigte volgde Jezus, evenals enkele vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Jezus keerde zich echter naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet om mij, huil liever om jezelf en je kinderen. Want weet, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen, gelukkig wie onvruchtbaar is. Gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen, val op ons neer en tegen de heuvels, bedek ons. Want als dit gebeurt met het jonge hout, wat zal het verdorde hout dan niet te wachten staan? Samen met Jezus werden nog twee anderen, beide misdadigers, weggeleid om terechtgesteld te worden. We willen nu met elkaar zingen, Psalm 27... Als ik niet met opgeheven hoofden zijn heil van dag tot dag verwachten mocht.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Als ik het geloof toch niet had. We zeggen het vaak tegen elkaar als christenen. Als ik het geloof toch niet had in wat ik nu allemaal meemaak. In wat er allemaal op me afkomt in mijn leven. Als ik het geloof niet had gehad. Toen dit en dat gebeurde in mijn leven, waardoor heel mijn leven op zijn kop stond. Waar zou ik gebleven zijn? Vasthouden aan het geloof in God die ons draagt dag aan dag. Vasthouden aan dat diepe geloof dat er als je met God leeft altijd een toekomst is. Hoe je leven ook gaat en wat er ook gebeurt. Wat is dat iets geweldigs, iets moois, iets krachtigs. Het fundament onder ons leven. O, als ik niet met opgeheven hoofden zijn heil van dag tot dag verwachten mocht. O, als ik van zijn goedheid niet geloofde dat hij te vinden is voor die hem zocht. Waar zouden we zijn zonder een opgestane Heer die overwinnaar is, die leeft. Tot in eeuwigheid en wij met hem. Dat is het geloof. Maar vanmorgen gaan we toch even terug met alles wat wij weten van Pasen en opstanding en eeuwig leven. Naar die omstanders die Jezus zien strompelend onder het kruis. Veroordeeld, bespot, gegezeld. En daar gaat hij op weg naar een gewisse en zekere dood. En als je dat beeld wat op je in laat werken, wat blijft er dan over van een toekomst? van geloof waar je je ook als mens zelf aan kunt vasthouden. Loopt het niet gewoon allemaal dood? Met Jezus die als redder in deze wereld kwam, maar door de mensen verworpen wordt, die grote wonderen en tekenen liet zien van zijn macht, van het koninkrijk van God, van al het goede van God, maar nu geboeid wordt weggevoerd, uitgeput naar het kruis, wat hij ook nog eens zelf moet dragen. Kun je het dan nog zeggen met Psalm 27? Mag ik niet verwachten de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden? Nou, we gaan vanmorgen maar eens even goed stilstaan bij wat daar nu gebeurt. Eerst bij die groep vrouwen. Zij bewenen Jezus om de weg die hij moet gaan. Ze klagen en rouwen om zijn gewisse dood, al is hij al gestorven. Maar zij ontvangen van Jezus een boodschap van oordeel. Maar we kijken ook naar Simon van Cyrene. Hij moet gedwongen weliswaar het kruis van Jezus dragen. Het overkomt hem allemaal. En toch is zijn rol weer anders dan die van die vrouwen. In wat Simon in zijn kruisdragen achter Jezus aan laat zien. In wat hij uitbeeldt, onbedoeld, onbewust, ligt toch de diepte van Gods verlossing. Want hoe donker en heilloos het er allemaal ook uitziet bij wat er nu met Jezus gebeurt, God keert toch alles om. Nou, eerst maar even die vrouwen. Waarschijnlijk waren het niet eens bekenden van de Heere Jezus. Ze worden niet door Lucas bij name genoemd. En Lucas is daar wel eigenlijk gewend. Als personen rondom Jezus ook verschijnen en een rol vervullen in het evangelie, dan noemt hij ze bij naam. Die vrouwen die Jezus dienden en volgden. Maar dit zijn naamloze vrouwen. Dochters van Jeruzalem noemt Jezus ze. En daar klinkt eigenlijk wel iets moois in door, want daarmee heb je wel een positie. Dat je dochter van Jeruzalem bent. De plek waar God woont, waar zijn tempel is, waar hij aanbeden wordt en gediend, waar zijn offers zichtbaar worden voor je ogen. Dochter van Jeruzalem, die plek te midden van de volken, waarin ook zichtbaar werd wie God is in zijn trouw en in zijn zorg en zijn liefde. Dochters van Jeruzalem, noemt Jezus ze. Ze horen daar. Mogelijk zijn het gewoon vrouwen die gehoor hebben gegeven aan zo'n oproep om de doden te bewenen. Zo was dat gebruikelijk in Israël. En je ziet het nog in Oosterse landen als iemand gestorven is. Dan huilen de vrouwen uit het diepst van hun hart om de doden. En zo was dat ook gebruikelijk als iemand ter dood veroordeeld was. Een soort beroepsweners, professionele huilers. En daarmee is het natuurlijk ook wel een hartverscheurend tafereel. Want het is ook niet niks. De lijdende Jezus op weg naar Golgotha. En die wenende vrouwen. Maar Jezus aanvaardt en accepteert dat huilen om hem niet. Eigenlijk heel opmerkelijk. Jezus wijst het af. Dochters van Jeruzalem, huil niet om mij. Huil liever om jezelf en je kinderen. Dat is dus wel een boodschap, hè, die Jezus hier toch in zijn lijdensweg uitspreekt naar die wenende vrouwen. Huil niet om mij, huil om jezelf en je kinderen. Want als het volk het goede van God afwijst, dan keert God ook alles om. Het goede is weg en het duister zal zo dreigend nabij komen dat leven onmogelijk wordt. Alsof Jezus tegen die vrouwen wil zeggen, realiseren jullie je wel wat er nu gebeurt? Als ik straks weg ben, uit jullie midden verbannen, gedood door jullie oordeel, dan is er voor jullie geen hoop. En dan komt het oordeel van God over jullie heen in al zijn kracht. Ween over jezelf en je kinderen, als je dat niet beseft. Want, zegt Jezus, de tijd zal aanbreken dat men zal zeggen, gelukkig wie onvruchtbaar is, gelukkig de moederschoot die niet gebaard heeft en de borst die geen kind heeft gezoogd. Ook hier wordt het heil van God omgedraaid. Want kinderen waren in de tijd van de Bijbel en overigens nu nog een zegen van God. Maar een onvruchtbaarheid is anders dan in onze tijd destijds wel beleefd, ook als een oordeel van God. En als Jezus dan zegt, nou, huil niet over mij, maar over jezelf, want er komt een tijd dat je blij bent dat je geen kinderen gekregen hebt. Hoe zou dat binnengekomen zijn in de beleving van die mensen, van die vrouwen, maar ook van die omstanders die daarbij stonden? En Jezus gaat nog verder. Dan zullen de mensen tegen de bergen zeggen, vallen op ons neer, en tegen de heuvels, bedek ons. Het zijn woorden uit de profetie van Hosea. De offerhoogten worden verwoest. De plaatsen van verderf, telkens van Israëls zonde. Doorns en distels zullen hun altaren overwoekeren. Dan roepen ze de bergen toe, bedek ons, en de heuvels, val op ons neer. Huil niet over mij, huil over jezelf, want als jullie dit doen met mij, dan zal Gods oordeel in al zijn volheid over jullie heen komen. En jullie zullen het uitroepen. Bergen, bedek ons, heuvels, val op ons neer. Het oordeel van God wordt werkelijkheid in wat mensen Jezus aandoet. En de vraag die Jezus doet uitgaan naar die vrouwen is, ben je je daarvan bewust? Zie je dat? Zie je nou wat hier gebeurt? Ik denk wel eens, de diepte van Gods oordeel zit er misschien nog niet eens zozeer in de daden die wij doen. Hoewel ook daarin heel veel schuld ligt. Maar vooral om wat wij niet gezien hebben. Om wat we niet gezien hebben van God. En ook om wat we niet gezien hebben van onszelf. Om wat we niet gezien hebben van Gods goedheid en liefde. Toen hij Jezus zond in deze wereld. Om het goede van God dichtbij te brengen. En we hoefden hem alleen maar te ontvangen. En hem te volgen. En te luisteren naar zijn woorden. Het was goed geweest. Maar we hebben het niet gezien. De komst van Jezus ook in ons leven als redder. Voor onze schuld. Jezus heeft daarover gezegd. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken. Die daden. Maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Huil niet over mij, huil over jezelf, als je dat niet ziet. En Jezus sluit af. Als dit aan mij gebeurt, het jonge hout, de onschuldige, de zoon van God en het volmaakt goede. Wat zal er dan wel niet gebeuren met het dorre hout, de schuldigen, de mensen van deze wereld, u, jij en ik. Jezus waarschuwt. En kijk je dan weg, ook vanmorgen, ook als je je eigen leven daaraan spiegelt, en denk je, ach, dat is een mooie boodschap voor een ander. Dat was voor die vrouwen, die hebben hem verworpen met z'n allen toen ze riep, kruisigd hem. Maar ik sta er toch buiten. Of kun je ook met Gods ogen naar je eigen leven kijken. En eerlijk onder ogen komen wat er niet goed is. En tegelijk zien wat God in zijn liefde in Jezus Christus ook voor u en voor jou heeft gedaan. Ik denk wel eens, wij leven wel in een tijd waarin we dat heel moeilijk vinden. Deze wereld vindt over het algemeen dat het allemaal best heel aardig gaat. En schuld benoemen, laat staan beleiden. Ja, dat kun je vaak wel bij een ander aanwijzen, maar dat zijn dan toch ons idee een beetje de uitzonderingen. Ergens zit er in ons denken van deze tijd ook wel een groot optimisme wat wij allemaal kunnen als mensen. En waar het misgaat, ach, ja, dat kun je dan ergens ook wel heel duidelijk lokaliseren. Die moord op Anne Faber, dat is echt zo'n incident. En laat de politiek er vooral veel aan doen dat dat niet nog een keer gebeurt. En laten we de regels nog eens goed bekijken over wanneer we iemand weer in de maatschappij loslaten. De Brexit, die maar niet rondkomt. Ja, dat zijn natuurlijk al die klungels daar in dat parlement, zeggen wij dan. Hè? Die maken er een potje van. Maar het staat toch een beetje buiten onze invloedssfeer. We waren van de week met een groep uit de gemeente een dagje naar Amsterdam. En toen hebben we de Portugese synagoge bekeken en het Joods Historisch Museum. En dan kom je weer een beetje terug in die tijd van de Tweede Wereldoorlog. En die collectieve moord op 6 miljoen Joden. En dan raak je toch weer van onder de indruk. Ook dat is dus onze wereld. Er waren 60.000 Joden in Amsterdam voor de Tweede Wereldoorlog, 60.000. Driekwart kwam niet meer terug. Moet u voorstellen, zoals wij hier vanmorgen zitten, en er gebeurt zoiets, en een paar jaar later komen we hier weer, en we zitten nog maar met een groepje, en de rest is weg. Dat is onze wereld, waarin wij leven, waarin dat soort verschrikkelijke dingen kunnen gebeuren. En de vraag is, kijk je dan weg? Of kun je ook voor jezelf zo eerlijk zijn om ook te zeggen, ja, ik heb die 6 miljoen Joden niet vermoord. Maar ik maak wel deel uit van deze wereld met al die schuld en al die zonde en al die pijn en al dat verdriet. En ik wil ook eerlijk naar God uitspreken. Heere, vergeef ook mijn aandeel in wat er in deze wereld allemaal misgaat. Want Heere Jezus, ik wil ook huilen om mezelf en ook om u. Maar er is nog iemand die in dit Bijbelgedeelte wordt opgevoerd. Simon van Cyrene. Hij heeft wel een naam. Dat is wel opmerkelijk. Lucas noemt hem. Misschien ook omdat hij bekend was voor de eerste lezers. Een andere evangelist noemt ook zijn zonen Rufus en Alexander. En die komen dan weer tegen in de brief aan de Romeinen. Dus het zou maar zo kunnen dat die Simon van Cyrene wel een bekende was. Misschien tot geloof gekomen. In ieder geval, hij komt toevallig aanlopen als Jezus wordt weggevoerd. En hij wordt gegrepen, gedwongen om dat kruis van Jezus te dragen. Hij komt per ongeluk midden in dit lijdensverhaal binnen. En hij draagt Jezus kruis. Wat zal die man gedacht hebben? Wat doe ik hier? Wat heb ik in vredesnaam hiermee te maken? Waarom overkomt mij nu dit? Wat moet ik met dat kruis van die man die nu voor mij uitgaat, die kapotgeslagen is en waarschijnlijk zelfs zonder dat kruis nog struikelend zijn weg gegaan zal zijn. Wat moet ik hier? Te midden van al die mensen die staan te joelen en wat denken ze wel niet van mij? Want het was gebruik dat iemand die ter dood veroordeeld was zelfs een kruis moest dragen. Dus zullen de mensen misschien gedacht hebben, ja die Jezus die kennen we weten dat die veroordeeld is. Maar die man die erachter loopt met dat kruis, zou die zelf ook gekruisigd moeten worden? Is dat een misdadiger? In ieder geval, hij is daar zomaar ineens. En of hij het nu beseft of niet, en of hij er nu iets van begrijpt of niet, hij draagt het kruis. En ergens wordt hier ook zichtbaar wat de Heer Jezus tegen die vrouwen zegt. Ween niet om mij, ween om jezelf. Want eigenlijk is het terecht dat hij dat kruis draagt. Die Simon van Cyrene, die beeldt natuurlijk wel uit dat wij uiteindelijk zelf dat kruis hadden moeten dragen. Want het is onze schuld en onze zonde en niet die van Jezus. Dat is eigenlijk wel indrukwekkend, zonder dat hij er enig idee en besef van heeft. Laat hij zien, dit zou ons aller weg moeten zijn. Wij dat kruis op onze nek, wij op weg naar Golgotha. Huil niet om mij, huil om jezelf. Simon beeldt uit waar het bij die vrouwen uiteindelijk ook om draait. Broeders en zusters, gasten, is er dan nog wat licht in deze geschiedenis? Als alles zich nu zo concentreert op de schuld en de zonde van mensen en om ons aandeel in wat hier gebeurt, is er nog heil? Is er nog zegen te verwachten? Is er nog redding te vinden? Is er nog een weg ten goede? Nou, die is er. Want Simon van Cyrene draagt dat kruis, maar een stukje. En als het er echt op aankomt dat er iemand aan dat kruis moet hangen, dan mag hij het weer afleggen. En Jezus komt dichterbij. En Jezus biedt zijn handen aan. En hij zegt, sla die spijkers maar door mijn handen en mijn voeten. Ik ga voor jou aan het kruis dat jij moest dragen. En ik lijd voor jou, opdat jij het leven hebt. Want God draait toch weer alles om. En zoals Simon dat kruis toch weer mag teruggeven aan Jezus. En zoals Jezus voor hem sterft. Zo mogen wij, broeders en zusters, ook gelovigen zijn. Christen zijn. Naar Christus gaan. En toch weer alles van hem verwachten. Want ook wij mogen dat kruis dat wij misschien denken te kunnen dragen, als het er echt op aankomt, weer teruggeven aan onze Heiland. Dat is geloof. Zien dat je zelf radicaal verloren bent, maar toch in Christus offer overwinnaar mag zijn. Geloof is je eigen schuld en zonde onder ogen komen en tegelijk weten, ik kan mezelf daar niet van afhelpen, maar Jezus, u bent ook voor mij het lam van God dat de zonde van deze wereld radicaal wegdraagt. Helemaal. Want God draait aan dat kruis alles om. Jezus, onze schuld. Jezus, onze dood. Wij zijn vergeving. En wij zelfs eeuwig leven. Zo mag u leven. Zo mag je geloven. Zo mag je weten van eeuwige goedheid en heil. Zo mogen we ook kerk zijn, denk ik dan meteen maar even door. Onze christelijke gereformeerde kerken zijn nogal een beetje in het nieuws geweest de afgelopen week. Met ja, alles wat er ook gezegd is over een crisis die er in ons midden zou zijn. Over nou, wat we ook met synodes met elkaar afspreken. En waar sommige gemeentes zich dan niet aan zouden houden. Het is heel wezenlijk voor ons kerk zijn. Dat wij weten dat ook wij het kruis dat wij dragen bij de Heere Jezus weer neer mogen leggen. Want dat betekent dat ook wij met z'n allen beseffen dat de kerk niet volmaakt is. Dat ook die kerk niet de plek is waar alles klopt en alles goed gaat. En waar we elkaar dus ook dan kunnen beoordelen en de maat nemen. Het moet zo zijn en anders is het niet goed. Maar we mogen elkaar bij de schrift houden, bij het woord van God. Dat is een geweldige opgave en dat is nooit gemakkelijk. Maar die schrift zegt wel, te midden van alles wat er niet goed gaat en te midden van alles wat je moeilijk vindt, ben ik wel in jullie midden. Als de Heer die ook dan zegt, en uiteindelijk ga ik ook voor jullie als kerk de weg naar het kruis. Kijk daar maar heel veel naar. En hou daar dan ook maar eens halt. Blijf daar maar eens bij stilstaan. Dat is een heel andere weg dan elkaar maar laten gaan. en elkaar loslaten. En elkaar niet meer willen aanspreken op wat goed is en wat niet goed is. Maar het is wel dat diepe besef dat ook de kerk een gemeenschap is van falen en veilen. Maar met een machtige Heer. Want God draait ook daar alles om. Zo mogen wij weer verder. Ook in deze lijdenstijd op weg naar het feest van Pasen. Dat er komt. Want wie zijn kruis teruggeeft aan Jezus in geloof en bekering, in toewijding en hoop. Wie het bidt, gaat u maar uw weg voor mij uit. Die mag het gaan ervaren. Zelfs het dorre hout waar Jezus over spreekt, kan gered worden. Kan weer tot leven komen. En zelfs vrucht dragen 100-voud. Dan kan je het voluit zeggen en zingen met Psalm 27. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? En zo gaan we het ook zingen in het mooie lied van Selah. God keert alles om en leidt ons naar het kruis, waar Hij liefdevol de zondaar heilig maakt. Amen.